Bij de twee vorige gelegenheden hebben wij ons bezig gehouden met Romeinen hoofdstuk 9. En in het bijzonder dan ook, met grote nadruk dus, met de diverse profetieën die daardoor de apostel Paulus worden aangehaald. Als onderbouwing, wat een vreemd woord is trouwens, maar als onderbouwing van zijn betoog. In werkelijkheid ligt dat natuurlijk andersom. Het is niet een onderbouwing. Je zet niet iets uiteen en daarna zet je er een fundament onder. Het is het fundament waarop gebouwd wordt. Het was dus eigenlijk een bovenbouwing op de Oud-Testamentische profeten. En voor alle duidelijkheid, de belangrijkste van die profetieën die wij daar tegenkwamen, zijn die welke uitdrukkelijk leren in het Oude Testament reeds, dat de zaligheid zoals die beloofd was en gerealiseerd zou moeten worden via Israël als uitverkoren volk, als volk wat nou eenmaal geroepen was, uitverkoren was, is het goede woord, om God te dienen in de loop van de geschiedenis van dat volk. Dat die beloofde zaligheid met betrekking tot de komst van de Messias, de Messiaanse zegeningen en wat het allemaal was, dat die tot stand zou moeten komen via Israël, maar dat het via de Joden die in hun dagen, deze nieuwtestamentische dagen, Israël waren, dat het niet gerealiseerd is geworden, eenvoudig vanwege het ongeloof van datzelfde Joodse volk. Een van de problemen daarbij, maar ik kom daar niet elke keer op terug natuurlijk, is dat we het onderscheid moeten kennen tussen de situatie van een volk als volk en de situatie van de leden van dat volk individueel. Dat is ook het grote verschil tussen, laten we zeggen, iets als bedeling van menselijk bestuur, om een klassieke term te gebruiken, langzamerhand, en die van het individu, die van de mens in zijn individuele relatie tot God. Zijn twee verschillende dingen. Dat ze samenhangen, dat hoeft u mij niet uit te leggen. Daarom zitten we hier zo. Als individuen willen we wel bij elkaar komen, maar voor overheidswegen is er wat anders geregeld. En daar moeten we een compromis in zien te vinden. En wat de Joden betreft, ik ontken niet, omdat de Bijbel het glashard zegt, dat velen uit de Joden in de tijd tot geloof kwamen, al voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, maar daarna zeker in Handelingen. Maar het volk als volk bleef verhard. Een volk dat vertegenwoordigd werd niet door de leden van het volk. Dat denken wij, omdat wij zijn geïndoctrineerd met de beginselen van de democratie. Maar het volk wordt vertegenwoordigd door de officiële regering. En dat was dus wat het Joodse volk in die dagen betreft het Sanhedrin, dan wel de Joodse Hoge Raad, onder voorzitterschap van de hoge priester, die dat al of niet terecht was, dat doet er niet toe, maar in die functie. En dat is wat je dus in het Nieuwe Testament leest, rond de kruisiging natuurlijk, maar zeker daarna in Handelingen. Dat wil zeggen dat er onder de Joden velen waren die tot geloof kwamen, maar het volk niet, integendeel. Leeft zelfs zwaar vijandig en heeft het ook decennia lang volgehouden om de christenen, degene die geloofden dat Jezus de Messias was, te vervolgen. Hoe dan ook, ik weet dat uiteindelijk alle discussie hierover gaat, over dit verschil. Dat men het verschil niet kent tussen de uitverkiezing van dat hele volk en los daarvan het alles niet gelovig zijn van een individu, hetzij een Jood, een Griek, een Skiet of een barbaar of een, want dat zijn de termen die in het Nieuwe Testament daar wel degelijk voor gebruikt worden. Het probleem is ook trouwens gelegen in het feit dat iets als uitverkiezing, dat is een woord dat zwaar belast is geworden vanuit Genève, ooit, om maar eens wat geks te zeggen. En wij denken dat uitverkiezing iets van doen heeft, waar het ook in de Bijbel voorkomt, met de verzaligheid van het individu. En dat is niet zo. Uitverkiezing kennen wij vanuit het Oude Testament als de verkiezing van een volk. Niet om zalig te worden, in de hemel te komen of om eeuwig leven te ontvangen of wedergeboren te worden. Niets van dat al. Uitverkoren om God te dienen hier op aarde. En Romeinen 3 zei, dat betekent dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Met alles erop en eraan. Dat was het. Maar het Joodse volk in de dagen van wat wij noemen de eerste komst van Christus, bleek ongelovig. En waar het koninkrijk van de Messias zou moeten aanbreken en baanbreken via het Joodse volk, via Juda namelijk, de koninklijke stam van wie de scepter niet zou wijken en dat soort dingen meer, sinds Genesis 48, 49. Waar dat Joodse volk ongelovig was, brak dus dat koninkrijk hier op aarde althans niet aan. Voor zover het op aarde van Gods wegen via de door hem gekroonde, aangestelde zoon en koning en hogepriester van het nieuwe verbond zou aanbreken, hier op aarde is dat niet gebeurd, want het Joodse volk was ongelovig. En het Oude Testament leert dat. Ik kan moeilijk weer daarna teruggaan, naar bijvoorbeeld Jesaja 28, over de tafel was vol, er is geen ruimte, aan wie zou hij dan het gehoor te verstaan geven? Niet, dus. En dus blijft het gebod op gebod, regel op regel, en bleef het Joodse volk leven onder de wet. De Joodse wet dan wel de Mosaïsche, maar het doet er niet toe, onder de wet. En dat staat daar ook. En ook als tot hen gesproken zou worden door andere talen, Jesaja 28 nog steeds, zouden zij niet horen. Staat in het Oude Testament. Niet omdat het de wil van God is, maar omdat God het geprofeteerd heeft. Hij zegt, zo zal dat gaan. Waar men leeft onder religieuze wet, is men niet ontvankelijk voor de waarheid. Dat is een vast Bijbels beginsel. Niet omdat ik het uitgevonden heb, maar dat wordt zo geleerd. U weet, wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En staat tegenover elkaar in Johannes 1. Net zo tegenover elkaar als licht en duisternis. Lees het maar na. Die termen worden daar gebruikt. En in dat verband. Kortom, het Oude Testament kondigde aan inderdaad dat via het Joodse volk het werk Gods geen voortgang zou vinden. Via wie dan wel? En daar komen we terecht bij het bekende thema. Via de gemeente, dan moet ik u zeggen, dat kan niet, want die bestond niet. Sterker nog, de gemeente is het resultaat van het verzoeningswerk van Christus. Nog sterker, de roeping, de verzameling van de gemeente, zeg maar de kerk, in onze dagen is het eerste resultaat, de eerste product, het eerste vrucht van de oogst van het werk van Christus. Daarom heet het ook wij, dat is Romeinen 8 nog, maar dat hebben we buiten beschouwing gelaten verder, wij zijn de eerstelingen des geestes. Helaas staat er dan dat wij de eerstelingen des geestes hebben, in Romeinen 8 vers 23. Maar bij mijn beste weten had dat moeten zijn, wij die de eerstelingen des geestes zijn. En dat past ook veel beter in het hoofdstuk, want daar staat dat wij een gemeente zijn van eerstgeborenen, namelijk dat wij onderweg zijn naar onze zoonstelling enzovoorts. Maar goed, dit zijn allemaal nu voor mij inleidende woorden, want we hebben die dingen besproken met grote nadruk ook Ezechiël en Jeremia 18 trouwens, Jeremia 18 specifiek en natuurlijk de profetie van Hosea, want het zijn uitspraken waarin expliciet, ook binnen het kader, juist binnen het kader van het Oude Testament, aangekondigd wordt dat de zaligheid zou gaan niet naar de twee stammen, naar Juda, maar naar het andere huis van Israël. En dat het niet bekend is, ja, ik kan het elke keer herhalen, maar dat schiet natuurlijk niet op. Dat het niet bekend is, is omdat men het heeft weggeredeneerd. Binnen het Jodendom voor een deel ook, en binnen het Christendom al helemaal. En verder moet ik erop wijzen dat als de apostel Paulus hier de term Israël gebruikt in deze hoofdstukken, dan is het bij hem de aanduiding van het Joodse volk van zijn dagen. Dat maakt het lastig En dat is ook enigszins vertroebelend voor de uiteenzetting. Maar je moet iets afspreken. Want de naam Israël is historisch eigenlijk... de naam Israël wordt historisch vererfd niet naar Juda, onder de stammen van Israël, maar naar de stam van Efraïm, als de eerstgeborene officieel althans van Jozef. Want de eerstgeborene erft de titel. Dat kan je nog navragen bij de Hoge Raad voor de Adel in Nederland, dat bestaat echt nog. En daar zullen ze je uitleggen dat er uitzonderingen zijn op die regel, maar dat het wel een heel algemene regel is. En zo is het maar net. Want die titel Israël is de titel van een volk dat God zou dienen. En die titel wordt vererfd met de eerstgeborene mee. Dat was dus Efraïm. Maar het koningschap wordt vererfd via de stam van Juda. En vandaar dat de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde geblokkeerd is geworden, menselijkerwijs gesproken, door het ongeloof van het Joodse volk. Maar de vraag is, daar hebben we het later over, vandaag waarschijnlijk ook niet meer. De vraag is, heeft God zijn volk verstoten? Dat is hoofdstuk 11, Romeinen 11 vers 1. En het antwoord is, wist en waarachtig niet, dat zij verre, volstrekt niet, of hoe het maar vertaald is geworden. En toch, het Joodse volk wordt gepasseerd. En hier in deze hoofdstukken heet dat Israël. Maar uit de Oud-Testamentische profetieën, die Paulus hier aanhaalde in hoofdstuk 9, blijkt dat God zijn volk niet verstoten heeft. En omdat je naast dat Israël onder de naam van Juda, of naast het Juda onder de naam van Israël, wat u maar wil, heb je altijd nog die andere 10 stammen, die in aantal trouwens veel groter zouden zijn dan de Joden. Het staat allemaal in het Oude Testament. Het wordt wegverklaard, zo van dat is in het verleden vervuld. Of het wordt wegverklaard, als het mee zit dan nog, het zal in de toekomst vervuld worden. Maar ik moet u zeggen dat veel van die profetieën, die gaan over het heden van vandaag. Ik ken zelfs profetieën in het Oude Testament die een beschrijving geven, uitdrukkelijk van de samenleving waarin wij nu leven. Dat wil zeggen, het postchristelijke, noemen ze het zo? Zoiets. De dagen van na het christendom. Dat is officieel afgeschaft enzovoorts. En dat wordt in het Oude Testament beschreven, hier in deze hoofdstukken, Romeinen trouwens ook. Want daar staat, als ze in het geloof niet blijven, zullen ook zij worden afgesneden enzovoorts. En voor de goede orde, zeg ik er dan ook nog maar even bij, voor degene die het echt niet weet, dat naar Bijbelse maatstaven, maar ook voor ook daarbuiten, het niet anders is dan dat de Anglo-Saxische volkeren, dat zijn de blanken, de Caucasiërs moet je zeggen, ik vind het leuk die term, omdat het beschrijft waar het dan vandaan komt, waar al die blanken vandaan komen, van over de Caucasus, uit het land der Meden en wat daarachter ligt. Dat is precies het gebied waar de Europese, de Anglo-Saxische wereldbevolking vandaan komt oorspronkelijk, zomaar uit het niets, uit de mist van het Verre Oosten, zo wordt het beschreven. Maar het is exact dezelfde plek waar in de mist zogenaamd verdwenen zijn de 10 stammen van Israël. En 1 is 2 en maak het verhaal zelf al verkleurde plaatjes. Dat hoeft niet, want dit zijn bekende dingen. Althans, ze kunnen bekend zijn. Alleen binnen het christendom zijn ze aan de kant geschoven. En buiten het christendom hecht men er geen waarde aan. Zeker niet sinds men bedacht heeft dat alle mensen gelijk zijn en dat er geen onderscheid bestaat tussen rassen en volken. Het is een ideaal wat men zich stelt, maar het is niet de realiteit. Heb je dat nog? Ja, daar is de wereld vol mee, dus waar ga ik het over hebben? Schiet niet op met die dingen. De realiteit is dat God één volk heeft uitverkoren. Hij heeft het gesplitst van oudsher. Staat in het Oude Testament uitdrukkelijk. Het werd zelfs even daarvoor geïllustreerd hoe dat zou gaan. Het volk werd gesplitst in 2 delen in de beide huizen van Israël. En het idee is, gaat het met de ene niet goed, dan is het altijd de andere nog. En daarom, sinds Jacob tot geloof kwam, zal ik maar zeggen, officieel, hinkte hij. Dat weet u toch? sinds Pniel hinkte hij. En het laatste wat je van hem leest, dat is niet helemaal waar. Maar het laatste wat, ja, wel het laatste wat je van hem leest, is dat hij op zijn sterfbed, voordat hij de geest gaf, voordat hij stierf, trok hij zijn beide benen bij elkaar op het bed. Staat er. En dat betekent dat in de toekomst die twee huizen van Israël alsnog zouden samenkomen. En dat is precies wat de profeten dan ook inderdaad zeggen. Maar onderweg in de historie vind je of het ene huis van Israël of het andere huis. En in onze dagen doet God zijn werk niet via het Joodse volk, maar hij doet het via dat volk van de 10 stammen van Israël. En wat bouwt hij daaruit? Nou ja, eerst dat volk van eerstelingen. Zoals de Heer zei tot de Joden van zijn dagen in Matteüs 28. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En dus werd van de Joden, de wijngaard, werd van de Joden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En de vrucht die voortgebracht wordt, dat is de gemeente. En ieder die gelooft wordt aan die gemeente toegevoegd. Dat is meteen Handelingen 2 en wat er verder volgt. Want daar staat dat in de vertalingen en in de Textus Receptus is het wat verdonkere maand. Maar wat je daar leest is, er werden toegevoegd. En dat schrijven iemand schrijft er dan tussen aan de gemeente. Maar dat staat er niet. Ze worden de Heren toegevoegd. Dat staat er bij gelegenheid wel. En u en ik, als wij tot geloof komen, worden we aan de Heren toegevoegd aan dat product, die vrucht die voortgebracht wordt, wel degelijk via Israël, maar daaronder niet te verstaan het Joodse volk. Nou, daar krijg ik weer een heleboel gedoe over. Maar ja, ik kan dat toch niet. Donderdag was ik in Alkmaar en ik was in Efeze 1, en dan moet je dus lezen, gelijk hij ons heeft uitverkoren. Maar dan kost je minstens een hele avond uitverkoren. In Christus. Voor de grondlegging der wereld. Dat kost minstens een avond, misschien wel meerdere. En dan meteen, en ons heeft gepredestineerd, dat heb ik overgeslagen, moet nog volgende keer, gepredestineerd tot zo'n stelling. Ja, wat is dat? En wat is een zoon? En waarom staat er dan steeds kind? Aanneming tot kinderen enzovoort. En dat zijn zulke basale dingen, maar ze zijn allemaal zo vergeten en daarmee omstreden, dat ja, anderen noemen dat dan inlegkunde als ik het uitleg. Maar ja dat zijn vaste termen, dat heet inlegkunde. In plaats van exegese, dus het tegenovergestelde. Het wordt erin gelegd, denken ze dan. Maar nee, dat is niet zo. Integendeel, dat is wat je gewoon moet lezen en die termen moet leren kennen. En dat is het grote dilemma altijd. Met al die bijbelstudies, al die lezingen die wij doen. Het gaat altijd om, wat betekenen die termen eigenlijk? Zie? Nou goed. Nu neem ik de draad op, want we zijn vorige keer gekomen aan het eind van Romeinen 9, gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en een ieder die in hem gelooft zal niet achterwaarts wijken, zal niet hard weglopen, dan wel beschaamd worden. Ik heb u die begrippen uitgelegd en hopelijk heb ik u ook laten zien, maar dat weet ik niet precies meer, dat die steen des aanstoots op verschillende plaatsen voorkomt. Er staan niet voor niks onder vers 33 nogal wat schriftverwijzingen. Omdat het aangehaald is uit Psalm 118 vers 22, uit Jesaja 8 vers 14, uit Jesaja 28 vers 16, om maar eens wat te noemen. En daarna heeft 1 Petrus 2 er ook nog het een en ander over te zeggen, over diezelfde schriftplaatsen die in hetzelfde hoge tempo worden aangehaald. Dat maakt het allemaal heel lastig, maar ja, eigenlijk moet ik zeggen, dat maakt de argumentatie zo zwaar. Daar staat dus dat men zou struikelen over de steen, enerzijds, maar dat diezelfde steen zou fungeren als basis, maar zelfs ook als, want ze in de symboliek en alles, ook als topsteen van een bouwwerk dat gebouwd zou worden. Enzovoorts. En dat is wat in onze dagen gebeurt. De steen die door de bouwlieden eigenlijk zonen dus, hè? Beniem. Het woord voor zoon staat daar. De steen die door de bouwlieden verworpen is, dat waren de Joden in hun dagen. Ook dit staat in hetzelfde stukje in Matthäus 21 over het koninkrijk zal aan een ander volk gegeven worden. Wordt daar ook aangehaald. Maar de steen is door de bouwlieden verworpen en er staat zelfs bij dat de fariseeën begrepen dat hij het over hen had. Zo moeilijk kan het niet zijn. De steen is door de bouwlieden verworpen, maar is geworden tot hoofd des hoeks. Ja, door dat andere volk. Je moet de samenhang lezen daar. Binnen dat andere volk. Daar is dat gebeurd. En wat de Joden betreft staat er. En het is wonderlijk in onze ogen. En Paulus schrijft daar later op terug, op dit soort uitspraken. Want die staan ook in het Oude Testament. Hè. Komt gij verachters en aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat staat in het Oude Testament, maar ik citeer hem uit Handelingen 13. Links onderaan de linkerbladzijde staat daar. In de Jongbloedversie. Ja, oké, okay, ja, zoiets. Ik moet het kunnen vinden. Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want verdwijnt. Beschaamd worden, achterwaarts wijken, achterovervallen. Net als het legertje van de hoge priester. En net als in Jesaja 28, achteruit wijken en beschaamd worden. Want ik werk en werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. De kans dat iemand het u verhaalt is dus kennelijk gering. Begrijp ik eruit. Maar Paulus waarschuwt de Joden in de synagoge van Antiochië daarvoor. En inderdaad, ze geloofden het niet. En toen zei Paulus, want er ligt er een tipje van de sluier op. Hij zegt, nou ja, maar wij doen gewoon wat wij moeten doen. Want God heeft ons gesteld tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. En hij citeerde dus Jesaja 42 en Jesaja 49. En dat gaat eveneens over dezezelfde dingen. Er licht dat zou gaan naar Finisterra, naar Angleterra, naar de Land's End, naar de einde der aarde. Voor degene die geschiedenis en aardrijkskunde kunnen studeren, de uitdrukking eind der aarde wordt van sinds klassieke oudheid gebruikt voor de aanduiding van de kust van West-Europa en de Britse eilanden. Het is gewoon een aardrijkskundige naam. Maar ja, ik vertel u dat allemaal maar er gratis bij. Goed, dan zitten we nu even met hoofdstuk 10. Want kijk, eigenlijk, hoofdstuk 10 is een parenthese. Nee, dat is niet dit. Zie het gevaar? Ik was verkeerd hoor. Maar het is dit. Het is een parenthese. Dat wil zeggen een tussenstelling. Het staat eigenlijk tussen haakjes. Vanuit hoofdstuk 9 zijn er twee sporen te volgen. Eerst volgt het spoor van hoofdstuk 10, dat zich bezighoudt, maar hoe zit het dan met de Joden? En met het Joodse volk dus. Ze er ongelovig zijn, verkeerd gezocht hebben, ze zochten gerechtvaardigd worden uit de werkende wet, ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Maar hoe zit het dan met de Joden? Nou ja, dat is een goed onderwerp om in Nijkerk te bespreken. Hoe zit het dan met de Joden? Nou ja, dat wordt hierna uitgelegd, hoofdstuk 10 zijn we vandaag aan toe. Maar vanuit hoofdstuk 9 kan je ook met groot gemak, doorlezen in hoofdstuk 11. Je zou het ook bij gelegenheid moeten doen. Ze hebben zich gestoot aan de steen des aanstoots, de rots der ergernis, maar een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En hoe is dat dan? Heeft God dan zijn volk verstoten? Kijk, dat is van 9 naar 11. Heeft God zijn volk verstoten, het Joodse volk, of zo? Nou, dat zij verre. Maar als de vraag was geweest, heeft God het Joodse volk verstoten? Zou mijn zin het antwoord ja geweest hebben moeten zijn, geworden. Zoiets. En waarom ook niet, hoef ik niks aan uit te leggen. Het grootste deel van het christendom, het allergrootste deel van het christendom, gelooft dat. God heeft het Joodse volk verstoten. Zodanig zelfs gelooft men dat het ook nooit meer goed komt. Dat het definitief is en dat het een gedane zaak is. En dat het Joodse volk als zodanig binnen het profetisch woord, binnen het plan van God, totaal geen toekomst of functie meer heeft. En daarom genegeerd zou moeten worden. En misschien zelfs wel bestreden zou moeten worden. Nou ja, volgens sommigen bij gelegenheid. Heb je dat nog? Heeft God zijn volk verstoten? Dan is het antwoord dus ja. Eigenlijk. Maar Paulus zegt nee, omdat de vraag is ook niet, heeft God het Joodse volk verstoten? Heeft God zijn volk verstoten? En de uitleg die nu komt is, dat Gods volk, dat uitverkoren volk, bestaat nou eenmaal van oudsher uit minstens 12 stammen. En de Joden vertegenwoordigen, nou, als je heel ruim neemt, hooguit 2,5. En ik ben altijd geneigd meteen eroverheen te zeggen, tot vervelens toe. Ja, dat kan wel wezen, maar die zogenaamde 2,5 stam van Juda, Benjamin en Levi, namelijk, die vind je ook heel nadrukkelijk terug onder de zogeheten 10 stammen van Israël. Onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Alleen de Bijbel beschrijft dat verder niet, maar maar het is terug te vinden. En dat is niet eens zo moeilijk. Maar doe maar. Dus kortom, heeft God het volk verstoten? Ja, als het Joodse volk zijn volk was, ongeacht wat je daartoe rekent, dan wel, maar het is niet zo. God heeft zijn volk niet verstoten, want God heeft 2 huizen van Israël. En zelfs bij de ondergang, maar ik kan het niet elke keer aanhalen, maar zelfs bij de ondergang van het tweestammenrijk, meer dan 120 jaar na de ondergang van het tienstammenrijk in het Oude Testament, wordt de vraag gesteld, heeft God nou de beide huizen van Israël vernietigd en verstoten enzovoorts. En dan wordt er met grote nadruk uiteengezet, nee, dat is niet het geval. Dit is niet het einde van het verhaal. God heeft belofte, hij heeft misschien dan die staten vernietigd, maar dat betekent niet dat het volk als volk zijn functie verloren heeft. En als de functie niet berust bij de 10 stammen, dan berust de functie bij de 2 stammen. En als de functie bij de 2 stammen niet berust, zoals in onze dagen, dan berust het dus weer bij de 10 stammen. Dat is de situatie van vandaag. En als ik het zo zeg, denk ik, ja, hoeveel argumenten wil je hebben? Het is zo weer kerst, dus waar begint het verhaal? In Matthäus begint het bij ene Jozef. Dat moet voldoende zijn. Vind ik persoonlijk. Maar ja, ik kan het makkelijk zeggen met een grote bulk van argumenten binnen de Bijbel en buiten de Bijbel, wat je maar hebben wil. Enzovoort. Dus ik kan het makkelijk zeggen, maar het is niet voor niks dat het begint met Jozef. En met de naam van Jozef. Die was je toch vergeten, de naam van Jozef, van de 10. Is geboorterecht en er is eens Jozef, enzovoort. Gij zoon van David, Engels spreekt hem toen met titel en al, enzovoorts. Nou ja, toch maar. Maar goed, eerst nou hoofdstuk 9 dan, of nou hoofdstuk 9, eerst hoofdstuk 10. Hè. Over, hoe zit het dan met het Joodse volk? En dan komt hij zegt, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot zaligheid. Ja, hun zaligheid, als je niet oplet, heb je er niks aan. Maar de vertalers vullen het woordje hun in. En ja, dat, natuurlijk, daar gaat het over. Paulus zegt, de toegenegenheid, mijns harten, mijn hart neigt dus naar Israël. En ik zei u, hij gebruikt Israël, de naam Israël, exclusief voor het Joodse volk. Dat is van belang, omdat wij later ons afvragen, waarom citeert hij het Oude Testament niet compleet met de naam Israël erin? En het antwoord is, omdat hij die term gereserveerd heeft voor het Joodse volk. Hoef je zich nu niet druk over te maken verder. Maar ik heb een goede reden om het zo te zeggen. De toegenegenheid mijns harten, zijn hart neigt naar, is gericht op, trekt naar Israël. En hij bidt voor Israël. Voor hun zaligheid namelijk. En dan gaat hij het uitleggen. Want van die zaligheid van dat volk komt dus niks terecht. Als volk. Let trouwens op dat er een taalkundig wonder geschiet hier. Er zit een taalfout in, hè, als er staat... De toegenegenheid met hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dat is taalkundig onjuist. Want hun is meervoud en Israël is enkelvoud. En hun slaat op Israël, dus daar moeten zijn zijn. Israël als volk, Israël als mannelijk volk, als mannelijk begrip. Wat niet altijd het geval is, maar gewoonlijk had moeten zijn. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot zijn zaligheid. Maar dat woord zijn of hun staat er niet, maar dit is een fout. Heb u dat? Maar het punt is, dat je kan wel bidden voor het volk Israël en voor de zaligheid van het volk Israël, maar dan loop je tegen een probleem op. Men wil wel dat wij dat doen. Nou ja, men heeft er een Bijbeltekst bij gevonden, ergens uit de Psalmen, waar staat, bid voor de vrede van Jeruzalem. En men interpreteerde het dan als dat het is bidden voor het volk, het Joodse volk als zodanig. Ja, maar daar gaat de Psalm niet over. Het gaat wel degelijk over de stad. Dat is één. Maar het andere is, wij kennen daarentegen nogal wat schriftplaatsen in Jeremia. Ik ga je niet geven, ik lees het zelf maar door. Er staan ook tekstverwijzingen onder. Maar in Jeremia, waar staat dat de Heer zegt tot Jeremia, bid niet voor dit volk. Bid niet voor de vrede van dit volk, ik zal u niet horen. En als je dan toch wil bidden, Jeremia, want ja, soms dan moet je, dan zegt hij, bid dan maar voor de vrede van de stad waarin ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Dat wil zeggen, bid voor de vrede van Babel. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. En dan onderweg tel eens hoe vaak het er staat. Zou je toch verbazen, denk ik. Want het staat er vele malen hier weer. Bid niet voor de vrede van... Het is een ongelooflijk volk, wordt gestuurd in ballingschap. Bid niet voor de vrede van... Ik zal u niet horen. En los daarvan, in onze dagen, hebben wij nog steeds van doen met een ongelovig... Ik zei toch niet dat ze niet religieus zijn? Het is een ongelovig volk, dat zegt Paulus hier ook. Ze zijn religieus, maar ze zijn niet gelovig. En wij in onze dagen hebben nog steeds van doen met een ongelovig Joods volk en een officieel, volstrekt, niet alleen ongelovig, maar zelfs areligieuze, niet-religieuze staat Israël. Officieel, zie, en bidden voor de vrede daarvan. Je weet dat dat niet gaat. Ja, dat kun je wel doen, maar wie moet die vrede geven? God. Aan een volk dat hem niet kennen wil? Aan een staat die hem heeft afgezworen? Echt niet. Dat kan niet. Afgezien daarvan, we hebben het over het volk, hè? U weet wel, collectief. Eén, volk. Afgezien daarvan... Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Wij doen wel, indien we daarop acht geven, wanneer wij profetie met profetie vergelijken, met dank aan Petrus, hebben wij gedaan. En is geen andere conclusie mogelijk dan dat het Joodse volk als volk officieel, via regeringsniveau dus, tot bekering komt, tot aanroepen van de naam des Heren, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is officieel na 3,5 jaar van grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik zeg het opzet omdat die termen zelfs omstreden zijn langzamerhand. Maar doe maar. Dat wil zeggen, niet nu en bovendien, het is pas na de opneming van de gemeente. Nou ja. Dat wil zeggen, je kan bidden voor de bekering van het Joodse volk, maar het Joodse volk gaat niet tot bekering komen. Waar bidt Paulus dan voor? Ja, niet zeggen, ja, hij had er nou eenmaal behoefte aan, dus deed hij het maar. Dat had Jeremia ook om te bidden voor het volk. Maar de Heer zegt, denk erom dat je dat niet doet. Dat is geen argument. Zie. Waar Paulus voor bidt, kort en goed, is voor de zaligheid inderdaad van individuen, enkelingen uit dat volk. Dat staat er uiteindelijk ook letterlijk in hoofdstuk 11, waarop ik dus maar vooruitgrijp. Want hij zegt, daar, gebruikt daar de uitdrukking, of ik enigen uit hen behouden mocht in 11 vers 14. Want wij brengen niet het evangelie als het goed is, hè. Kijk, in de praktijk, als je evangelie brengt, heb je altijd van doen met individuen. Zo is het er eenmaal. Maar officieel brengen wij niet het evangelie aan één volk, maar aan individuen. En dus wel degelijk aan Joden, zelfs in de eerste plaats, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. Dat is Romeinen 1. Wat was het? Vers 16 of zoiets. Natuurlijk. En Paulus, overal waar hij kwam, bezocht hij de synagoge. En predikte daar. Als eerste. Heb je dat nog? Natuurlijk brengen wij het evangelie aan de Joden. In de eerste plaats. Ja, de reden daarvoor. In de eerste plaats omdat de Bijbel het zegt. In de tweede plaats, maar hopelijk is het de eerste plaats, omdat de toegenegenheid onze harten ook gericht is op datzelfde volk. Of vindt u dat niet deerniswekkend dan? Dat de lui die het zo goed hadden kunnen en moeten weten, en die zich zo bewust zijn van hun uitverkoren volk te zijn, helemaal de essentie daarvan zijn kwijtgeraakt? Ja. En de sine qua non van het Jodendom gemist hebben, de Messias. De komst van de Messias, hebben ze gemist. Dat is toch wat? Dus ja, in de eerste plaats ja. Als je dan een zending zou bedrijven, zeker wij als heidenen, met onze belachelijke lippen en de vreemde talen enzovoort, wij zouden in de eerste plaats het evangelie brengen aan de Joden. In het Hebreeuws? Nou, in het Russisch. Eerst. Dat is dan de tweede taal in Israël, maar eigenlijk is het de eerste, hè? Hebben ze mij verzekerd. Maar toen maar. Kortom, Paulus bidt voor de zaligheid van individuele Joden, maar dan heb ik het nog niet goed gezegd, want eigenlijk moet ik meteen zeggen, maar ja, ik kan ook eerst het hoofdstuk lezen, maar dan loop je hoofd mee vol en dan weet je nog niks. Dus ik zeg het nu, waar Paulus voor bidt, voor hun zaligheid. Maar dat betekent in concreto dat hij bidt dat hij zelf, hij, Paulus, hij, Saulus uit de stam van Benjamin, degene die eerst ook onder de wet leefde en ijverig was boven zijn leeftijdgenoten voor de vaderlijke inzettingen, Galaten 1, en dus voor het Jodendom. Hij, Saulus, die tot bekering is gekomen en het licht uiteindelijk heeft gezien, dat hij, Saulus, de gelegenheid mag krijgen van God om het evangelie, kortom, om de Heer Jezus, ik zeg het met opzet niet de Christus, maar Jezus te prediken aan de Joden. Maar het volk komt toch niet door bekeerd, nee, dat weet hij ook wel, maar opdat ik enige uit hen behouden mocht. En daarna zeg ik steeds, ja, buiten de Bijbel zijn er ook argumenten. Buiten de Bijbel weet je ook, het Joodse volk is altijd ongelovig en zelfs vijandig gebleven waar het de kans kreeg. Maar er zijn er altijd geweest uit het Jodendom die vrijwillig tot geloof kwamen uit overtuiging dat Jezus is de Messias. En zo werden zij Jezus beleidende mensen. Friese, Franken, Saksen, Joden ook, ja. Skieten, barbaren, heidenen, wat het maar was. Heb je dat? Christus beleiden, dat doen ze bij de boeddhisten ook, hoor. Messias beleidend, Christus beleidend, Christus beleidend, ja.
Hoe kun je nou weten dat Paulus, als hij Israël zegt in het eerste vers, dat hij daarom de twee stammen bedoelt.
Uit het gebruik van de uitdrukking. Israël is gestruikeld over de steen des aanstoots enzovoorts. Daar volgt dat uit. En dat moet je dus vasthouden, want de vraag is altijd, wat betekent Israël? Wat verstaat hij eronder? En hardnekkig gebruikt hij hier de term Israël in de betekenis die de Joden zelf er ook aan geven, dat zijn wij. En anders blijkt het wel uit vers 21, 10 vers 21, maar het gebruikt uit het consistente, het samenhangende dus, gebruik van de uitdrukking. 10 vers 21 bedoel ik, hè? Tegen Israël zegt hij, dus, maar ik ben bij de vers nog niet natuurlijk, hè. Tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tegen ongehoorzaam en tegensprekend volk. Het is het Joodse volk. Maar als hij het heeft over het andere volk waar het dan wel terecht komt, dus het vers daarvoor, eveneens uit Jesaja 65, daar staat, ik ben openbaar geworden degene die naar mij niet vraagde, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, en hij noemt het niet bij naam. Want de naam Israël kan hij daar niet meer gebruiken. Heb je dat nog? En daarna in hoofdstuk 11, maar ja, zoals ik al zei, daar zijn we nog niet. Maar in hoofdstuk 11, voor het geval dat ik er niet aan toe kom vandaag, die kans is niet groot zo natuurlijk. 11 vers 4, wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf er nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Maar dat is uit 1 Koningen 19, woorden van de Heer aan Elia. Maar als je hem opzoekt, en dat is wat wij toch zouden doen, deze reeks van lezingen. Als je hem opzoekt, zal blijken dat tussen 1000 mannen en het woord overgelaten staat in Israël. In 1 Koningen 19. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten. Dat was dat Israël van koning Achab. Dat was het 10-stammenrijk. Dat waren niet de Joden. Heb je dat nog? En waarom laat Paulus dan die uitdrukking in Israël weg, terwijl het juist gaat over, heeft God zijn volk verstoten? Dan kun je zeggen, nou hij heeft nog ook in onze dagen een overblijfsel in Israël. Zie? Maar hij laat het weg, omdat hij de term Israël in deze hoofdstukken gereserveerd heeft, met goede redenen, voor het Joodse volk. Dus als je nou hier ook zou lezen in Israël, dan lees je weer, God heeft een overblijfsel gelaten in het Joodse volk. Het is toch een minder Joodse volk. Nee, het is niet een Joodse volk in onze dagen. Heb je dat? Nou goed, dat was even een uitweiding over het gebruik van de naam Israël. Maar ik neem hem weer op in, want we komen er later toch terecht. We komen weer terug in Romeinen 10 vers 1. De toegenegenheid mijn zaad en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Ik zeg altijd, als je bidt voor iemand dat die mag behouden worden, dan bid je dat zo iemand het evangelie mag horen. Want mensen worden behouden door geloof in het evangelie. Door geloof, en geloof is geloof in het woord van God. Dan bid je dus dat iemand zo het evangelie gaat horen. Maar mijn volgende zin is dan, waarom ga je het ze dan niet vertellen? Dat zou toch de eerste overweging zijn. Je kan wel bidden voor de zaligheid van de Joden, maar gaan ze dan het evangelie brengen? Nou ja, op zijn minst een Bijbel. Toch? Ja, ik zei op zijn minst. Ja, dat meen ik echt. Ja, dat is het minste. Of je veel meer kunt doen, dat weet ik niet. Dat heb ik geen verstand van. Ik weet wel dat wij in Nederland meerdere organisaties hadden ooit gericht op de zending, dat mocht nog zending heten, zending onder de Joden, dat mocht allemaal nog. En dat was in de dagen van de Russische pogroms, in de dagen van Anatevka, zou ik maar zeggen. De dagen dat ze bij duizenden, hoeveel het er maar waren, als Joden vluchten uit Rusland. En daarna uit de Sovjet-Unie. En de vlucht ging altijd naar West-Europa. En bij voorkeur, zo ver mogelijk naar het westen, dat is altijd zo. achter de ondergaande zon aan, naar de Verenigde Staten. Dus ze kwamen bij scheepsladingen vol aan in New York. Er zijn films van, dat wil zeggen historische films van hoe dat gebeurde, enzovoorts. Dus toen maar weer. Maar veel van hen kwamen via Nederland, via Amsterdam en meer nog via Rotterdam, waar ze moesten worden opgevangen. Onderdak, bed, bad en, nou ja, brood en wat het maar was. En dat waren liefdadigheidsinstellingen die dat in hoge mate regelden, waar in hoge mate waren dat zendingsgenootschappen die het evangelie predikten onder de Joden, met enig succes. En daar zijn nog wel wat beschrijvingen van, historische beschrijvingen, biografieën van gemaakt en ontstaan enzovoort. Wat legendarische dingen over het algemeen. Maar dat is erg intensief geweest toen, die daar. Dan namelijk, als mensen alles kwijt zijn en met lege handen onderweg zijn naar een bestemming die ze ook niet kennen. Ja, dan niks meer te verliezen hebben, ook als Jood niet. Ja, dan wellicht staan ze open voor de evangelie. Wellicht. Dat geldt voor heidenen, Friese, Franken en Saksen net zo goed. En omdat wij het veel te goed hebben natuurlijk, hebben wij geen belangstelling meer voor het evangelie. Zo is dat toch? Nou ja. Er zijn mensen die zijn erop gepromoveerd op dit soort onderwerpen, hebben er ingewikkelde verhandelingen over geschreven, dus wat sta ik hier nou te vertellen? Het is allemaal heel simpel. Maar zo was het. Paulus bidt dat hij het evangelie mag brengen aan de Joden. Dat is een omstreden zaak, tot in onze dagen. Is altijd geweest. Omdat er zijn die zeggen, ja, dat moet per se gebeuren. En de anderen zeggen, dat mag absoluut niet. Want dan worden ze jaloers. En dan zeggen wij weer, ja, maar er staat toch in de Bijbel dat dat de bedoeling is. En dan zeggen ze, ja, maar dat helpt niet. Ja, maar we doen het ook niet primair voor hun. We doen het omdat het de opdracht is aan de gemeente om het woord Gods te bewaren. Wij hebben deel aan de roeping van Israël als priesterlijk volk. En als gemeente zijn wij de eerste vrucht uit dat deel van Israël officieel. En we hebben de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren dat ons is toebetrouwd. Het is maar goed ook dat het ons is toebetrouwd. Want als het aan de Joden was toebetrouwd, hadden we nu niks meer. Tot vandaag verwerpen ze toch het Nieuwe Testament en Christus. Nou ja, dat was vrij naar Romeinen 1. Wat is het voordeel van de Jood en de besnijdenis? Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar de Heer zegt, ik zal het van ze wegnemen en geven aan een ander volk. Dat ze vrucht voorbrengt. En die vrucht, dat zijn wij. En daarom is de gemeente de pilaar en vastigheid der waarheid. En daarom is de gemeente een tempel Gods. Want de tempel is dat huis waar het woord van God bewaard wordt. En gepredikt. En ook van daaruit. Waar de eerste plaats bewaard wordt. Dat zijn wij. Is de kerk dan in de plaats van Israël gekomen? Moet ik zeggen, dat is te kort door de bocht. Daar kun je zomaar niet een antwoord op geven. En als je het wel geeft, staat het ter discussie, want het is niet subtiel genoeg. Maar de kerk, de gemeente van vandaag, draagt de verantwoordelijkheid van Israël om het woord Gods te bewaren. En inderdaad, de boze bouwlieden, wijngaardeniers, of hoe ze maar heten, werden ontslagen. En een ander volk nam hun plaats in. Of wat zullen we zeggen? Judas. Viel te pletter. Sorry, dat zijn niet mijn woorden, dat staat in de Bijbel. Zo. Judas viel te pletter. Staat er nog veel onsmakelijker dan ik het nu zeg. Ja, en zelfs in de Statenvertaling. Judas viel te pletter. En zijn huis werd woest gelaten. En een ander nemen zijn opzienersambt. Dit is profetisch. Dat weet ik zeker, want er staat bij in Handelingen dat het ontleend is aan het Oude Testament. Dit staat in een van de psalmen trouwens letterlijk. En het wordt toegepast door Judas. En anderen nemen zijn opzienersambt. Want het opzienersambt van het Joodse volk, dat is het priesterambt van de episcopos, enzovoort. Dat is gegeven inderdaad aan iemand anders. dat is dat andere volk waarover Paulus hier dan weer spreekt, onder aanhaling van Mozes. Maar zo schiet het niet op, dus daar gaat hij weer. Ik bid voor hun zaligheid. En ik zeg u, dat blijkt uit het vervolg, dat hij dat niet loslaat dus, blijkt uit het vervolg dat hij bidt dat iemand aan hen gezonden zou worden, en in tweede instantie dat hij zelf beschikbaar is om dat te doen. Hij zegt, laat mij gaan, heren. Zoals Jesaja. Jesaja 6, de roeping van Jesaja. Wie zal ik zenden, zei de Heer. En toen zei Jesaja, zend mij. En toen zei de Heer, oké, dan ga jij maar, maak het hart deze volks vet. En geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen enzovoorts. Het gaat over onze bedeling. Wie zal ik zenden? Nou ja, Paulus bijvoorbeeld. Wat betreft hun zaligheid. Want iemand zal zeggen, maar ze hebben toch al een geloof. Wie dat uitgevonden heeft, weet ik niet, maar... Dat is maar goed ook trouwens, anders word ik heel boos. Ze hebben niet een geloof. En als ze het wel hebben, want het is makkelijk te zeggen, dan moet ik je zeggen, er zijn ook volstrekt areligieuze mensen, hebben ook een geloof. Er zijn mensen die geloven dat de aarde een bol is, die langzamerhand vergaat en uitgeput raakt. Net een mens, zal ik maar zeggen, toch? Nou ja. Nee, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde hol is en wij aan de binnenkant leven, dat is ook een geloof. Er zijn mensen die geloven dat 2 keer 2 4 is. Waarom het zo was, hoefden wij niet te weten. Het was gewoon zo, je moest het gewoon uit je kop leren. Het werd erin gestampt. De tafels van 1 tot en met 10. Dat was voor de uitvinding van de zakjepanners. Maar goed, waarom dat zo is. Ja, dat is nou eenmaal zo. En waarom zou het anders wezen? En omdat de juffrouw het zegt, en dat heet een geloof. Als je niks gelooft, dan leer je ook niks. Ik geloof dat als je 2 vingers in stopcontact steekt, elk in een gat, dat kan gelukkig niet. Maar als je dat doet, dan weet je meteen dat je dat nooit meer moet doen. Dat geloof je dan. Het kan ook iemand je vertellen, dan ben je gewaarschuwd en je gelooft het of niet. Dat is geloof. Maar het heeft niks met God te maken. En geloof in God, dat bestaat natuurlijk wel, maar dat betekent niet dat die bestaat. Dat betekent dat men gelooft wat hij gesproken heeft. Want geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Ik verzin het niet, staat gewoon in mijn Vandalen. U weet wel. Ik wacht op antwoord en Vandalen geeft hem, maar goed. Staat gewoon in de woordenboek. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Geloof in God is vertrouwen in wat God gezegd heeft. En dat is wat anders dan doen wat God heeft opgedragen. Of waarvan je denkt dat hij het heeft opgedragen. Of waarvan je weet dat hij het niet heeft opgedragen, maar wij geven dat als wisselgeld en moeten maar genoegen mee nemen. Zoiets. Heb je dat nog? Nou ja. Want, zegt Paulus, ik geef hun getuigenis. Hij kon het weten. Hij was van die club oorspronkelijk. Galaten 1. En Handelingen natuurlijk. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Dat wil zeggen... ze zijn gedreven, om zo te zeggen, om... iets te doen voor God, naar God toe. En dat lijkt heel aardig, maar er staat meteen achter, maar niet met verstand. En ja, dan worden ze toch boos. Het is heel vervelend voor lui die een reputatie hebben intelligent te zijn. Toch? Nou ja. Ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Dat is trouwens... eigenlijk altijd zo waar men een ijver tot God heeft in de zin van religie, in de zin van wetten en regels. Want zodra je daar verstandelijke vragen over stelt, dan krijg je heel lelijke antwoorden. Dat is altijd zo. En dan word je gevraagd waar je mee bemoeit en dan vinden ze je ongelovig. woord wat nergens op slaat dan, begrijp je het ook niet, maar dat vinden ze dan. Want je mag er geen vragen over stellen, je mag er je verstand niet bij gebruiken, enzovoort. Waarom passen jullie de besnijdenis toe, vroeg de interviewer aan de rabbi. En hij zei, ja, omdat Abraham dat deed. Maar heeft het dan niet een speciale betekenis? Ja, dat betekent dat wij dus horen tot het volk van Abraham. Maar heeft het dan niet een mystieke of zoiets achtergrond of zo? Nou, nee, wij doen dat gewoon omdat dat nou eenmaal de traditie is. Zei de rabbi. Ik weet natuurlijk welke rabbi het was, maar dat ga ik nou maar niet vertellen. Want ik vind het persoonlijk zo gênant wat de man allemaal zei. Van, waarom doen we dat? Ja, omdat, ja, omdat Abraham dat deed. Omdat het is voorschrift, het is traditie en daarom doen wij dat. En dat maakt ons, dat is een gemeenschappelijke cultuur, dat is onze Joodse identiteit. Dus, een ijver tot God, maar het gaat buiten verstand om. En tot vandaag, ook in het christendom, wordt gedacht dat geloof buiten het verstand omgaat. Wie dat toch bedacht heeft, het kan wel zijn dat er dingen buiten het verstand omgaan, maar dat heeft niks met geloof te maken. Het heeft te maken met emotie, met ideeën, met wat tegenwoordig heet zoiets onderbuikgevoel. Nou, als ik gevoel heb in mijn onderbuik, ben ik ziek. Ja, dan krijg ik van die pilletjes waar je dan ook ziek van wordt en zo. Maar met de ene ziekte bestrijd je de andere, dat weet u waarschijnlijk. Maar goed, er zijn die mensen die dat beter kunnen uitleggen. Maar onderbuikgevoel. Maar goed, dat is emotie, intuïtie of zo. Alsof je daar op af moet gaan. Bij dieren werkt zoiets misschien, maar die hebben geen verstand. En wij zijn geen dieren, wij hebben het verstand. En Johannes zegt, dat hebben wij gekregen om de waarachtige te kennen. Niet om hem uit te vinden, maar om zijn woord tot ons te nemen. Dat zijn de laatste woorden van de eerste Johannesbrief. Dacht ik. Maar goed. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. We weten al wat dat betekent. Zij zochten namelijk gerechtvaardigd te worden uit de wet. Dat was het voorgaande hoofdstuk nog. We hebben het vorige keer over gehad. Vers 31 enzovoorts. Maar er staat, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. En in plaats daarvan hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Daar heb je weer zoiets, rechtvaardigheid Gods. Ik doe het snel, maar ik weet, dit kost ook een hele dag eigenlijk. Het evangelie, Romeinen 1, vers 16, 17 en 18. Romeinen 1, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. Het evangelie is kracht Gods, want, je kunt zeggen omdat, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde bekendgemaakt, geopenbaard, onthuld. Omdat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt, is het kracht Gods tot zaligheid. En ik heb het nou een paar keer herhaald en daarna zeg ik, want dat heb ik geleerd dat je dat zo moet doen, van huis uit. Daarna zeg ik wat er dus niet stond. Er stond niet, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de liefde Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Ik kijk ook wel eens op internet en soms kijk ik wat u allemaal schrijft op internet. En ik weet me te beheersen, kost me weinig moeite moet ik zeggen. En dan lees ik weer over God is liefde en de liefde Gods tonen enzovoort. De hele studiedagen over dat God liefde is heb ik tegengekomen enzovoorts. Dus dat is toch een leuke gedachte zo tegen Sinterklaas. Daar leidt hij dan toch verdacht veel op. Staat het dan niet in de Bijbel? Ja, staat in de Bijbel. Is het? Ja, dat is zo. Inderdaad, dat is zo. Ja. Maar het is nog veel meer dan wat men daarmee bedoelt te zeggen eigenlijk hoor. Want liefde is de verbindende en daarmee ook levengevende kracht. Dat is wat liefde is. En als hij dat God liefde is, betekent het dat hij degene is die niet alleen hemel en aarde gemaakt heeft, maar ook bewaart. Dat wil zeggen, alle dingen zijn door hem geschapen, maar alle dingen bestaan tezamen. Dat is één werkwoord, samenstaan. Bestaan tezamen door hem. Dat is God is liefde. Die houdt de dingen bij elkaar. En wil ons ook met hem verbinden en ons met elkaar verbinden. Dat is 1 Johannes 1 bijvoorbeeld. Dat wij komen tot geloof. En daarmee geplaatst worden in het licht. En in dat licht gemeenschap hebben met elkander en met God en met zijn Zoon Jezus Christus. Eenwording van de gelovigen enzovoorts. En daarmee het begin van een nieuwe schepping. Dat is God is liefde. Maar een van de meest belangrijke dingen in het algemeen is het idee dat God is rechtvaardig. Ook in kringen buiten de Bijbel, dat wil zeggen wat meer filosofisch gerichte kringen, geldt deze gedachte. Namelijk, God is rechtvaardig. Wat men mist namelijk in deze wereld is niet zozeer liefde. In deze zienlijke wereld, het ondermaanse. Onder de zon heet het trouwens in Prediker. Wat men mist is niet zozeer liefde, want liefde, dat is waar het allemaal om draait. Hè? 9 van de 10 songs, misschien wel 99 van de 100, hebben geen ander onderwerp dan dit. Of wat er voor door moet gaan, maar liefde. Dat is niet wat men mist. Wat men mist in deze wereld is rechtvaardigheid. Heb je dat nog? En ik heb meer de vraag horen stellen, als er dan een rechtvaardig God is, puntje, 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 dan de vraag als God dan liefde is. Die wordt ook wel gesteld natuurlijk, jawel. God wordt geacht rechtvaardig te zijn, want dat is wat wij in deze wereld niet kunnen vinden. Daar heb ik een heel, nee, daar kun je op promoveren, maar goed, waar heb ik een heel eenvoudig antwoord op? Daar kun je er niet op promoveren namelijk, als het een eenvoudig antwoord is. Als het hier niet bestaat, als je het niet kunt vinden, betekent het dus dat de Bijbel gelijk heeft dat deze wereld ligt onder een vloek en beheerst wordt door de zonde. Per definitie de onrechtvaardigheid. Dat er hier in deze wereld niks recht is. Dat alles krom is en wat krom is kan niet recht gemaakt worden. Prediker 1. Hebben die nog? Als er dan een rechtvaardig God is. Gaat een paar stappen verder, ik sla een paar stappen over, maar een paar stappen verder ben ik. Als het dan een rechtvaardig God is, hoe kan het dan dat die zondaar zomaar zalig kan worden? Dat kan toch zomaar niet? Is iemand die van God en gebod niks heeft aangetrokken, zal ik maar zeggen. En dan hangt hij aan het kruis en zegt, oh God, wees mij zondaar genadig. En dan komt, of wat hij me zei dan, hè, gedenk mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn, of woorden van die steken. En dan is het in één keer goed. Hoe kan zoiets? Hoe kan het dat zulke mensen, enzovoorts. Zondags, en dan zitten ze zondags vooraan in de kerk. En wat voor dus klassieke termen daar maar voor gebruikt worden. Hoe kan dat? Men vindt het onrechtvaardig. En wij, u en ik, die niet onder de wet leven, die niet streng gelovig geacht worden te zijn, maar vrije jongens die zich van het een en ander helemaal niks aantrekken, hoe kan het dat die zomaar zalig worden en dat andere mensen hun leven lang vechten, strijden om in te gaan? En ook op een sterfbed nog niet weten of ze wel uitverkoren zijn. Of sommigen weten dan nog zeker dat ondanks hun goede bedoelingen dat ze niet zalig worden. Hoezo, rechtvaardig God? God is net Allah, hij doet wat hij wil. Als God het wil. Deo volent is een uitdrukking die veel misbruikt wordt in christelijke kring. Iemand zei mij laatst, deo volent, we weten toch wat God wil? Nou, in veel gevallen wel, ja. God heeft het ons geopenbaard. Maar daar gaat men dan aan voorbij. Kijk, waar het over gaat is dit. De vraag in de wereld is naar de rechtvaardigheid van God. Is God wel rechtvaardig? Als er een rechtvaardig God is, waarom is er zoveel onrechtvaardigheid in de wereld? Het is een kromme vraag die je niet beantwoorden kunt. Nee, de wereld is vol met onrechtvaardigheid. En als je wil weten hoe het zit met de rechtvaardigheid van God, of die dan wel rechtvaardig is, dan wordt dat geopenbaard in het evangelie. Namelijk het evangelie waarin geleerd wordt dat de zonden der wereld rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. En dat God daarin voorzien heeft. Want God ziet niet zonden door de vingers. Dat is niet zo. En dat weet ieder gelovige toch? De straf die ons de vrede zou aanbrengen en de balans op nul zou kunnen zetten eventueel. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En daarna, dit is allemaal geciteerd, hè? Dit was Jesaja 53. Want dien die geen zonde gekend heeft, dus 2 Korinthe 5 denk ik, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Als je wil weten hoe het zit met de rechtvaardigheid Gods, zei mijn vader dan. En als je wil weten hoe God denkt over de zonde, dan moet je kijken naar het kruis. En toen zei iemand, ja, maar dat kan toch niet het een, dat voor anderen enzovoort. Toen zeg ik, ja, dat kan wel, dat is een juridische aangelegenheid. Maar ja, wij kennen de rechten van de mens, het handvest van de rechten van de mens. Uit Frankrijk uiteraard. Nee, om voor de hand liggende reden, maar goed. De hand van de rechten van de mens, alle mensen gelijk enzovoort. Maar het is niet zo. Alle mensen zijn in één opzicht gelijk. Ze stammen allemaal van Adam af. Ze zijn uitzaaiingen. U weet toch welk woord ik nu vermeden heb? Kanker, ja. Zij zijn uitzaaiingen van de adamitische, zondige natuur. Want de zonde is door één mens in de mensenwereld, overigens, het is Romeinen 5, terechtgekomen, enzovoort. En daarom zijn alle mensen zondaren, staat daar. Niet omdat ze zondigen, maar andersom. Ze zondigen omdat ze zondaren zijn. Ze deugen voor geen meter. Kunnen ze wat aan doen? Nee, ze zijn alleen maar uitzaaiing en afgietsel. En afbeelding zelfs van de eerste Adam, wiens beeld wij nou eenmaal dragen. Dat hebben we als volgt weggeredeneerd. We hebben ervan gemaakt dat alle mensen beelddragers God zijn. Het ziet er niet uit, moet ik zeggen. Het ziet er niet zo uit, moet ik zeggen, maar... Nou ja, ik kan het allebei wel zeggen. Maar goed. Maar we houden dat hardnekkig vol. Maar het is niet zo, wij zijn beelddragers van Adam en we deugen niet. Eén. Eén familie, één gemeenschappelijk oorsprong. En de wet voorziet daarin, de Mosaïsche wet voorziet in de functie van de losser. Wij vertalen dat met losser, soms met bloedreken en soms nog anders, maar het begrip goel. Dat is degene die geacht wordt het hoofd van de familie te zijn. En de hele familie in rechten te vertegenwoordigen. Dat beginsel kennen wij niet meer. Wij hebben het afgeschaft. Al lang geleden. Maar het idee is eigenlijk dat de koning het hoofd van de familie, namelijk van het hele volk, is. Door erfrecht. En dat het opperhoofd van een stam door erfrecht het hoofd is van die familie, die clan, of hoe het bij gelegenheid maar heet. En dus verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de hele familie. Dat willen wij niet, want wij zijn Franken bedoel ik, we zijn vrij. En dus hebben we het handvest van de rechten van de mens, alle mensen gelijk en alle mensen vrij geboren en... Niemands knecht en hoe het allemaal maar heten mag, enzovoort. Maar in de Bijbel liggen die dingen toch wat anders. En dus was het mogelijk dat één, met goede papieren, op grond van zijn afstamming, als hoofd van de menselijke familie, op grond van zijn officiële titel, zoon van Adam, verruild voor zoon des mensen, maar het is Ben Ha-Adam, oorspronkelijk in het Hebreeuws. dat één als hoofd van de menselijke familie, als erfgenaam van de titel, het eerstgeboorterecht over de gehele mensheid, zijn garant staat voor de schuld, zonder schuld dus ook, voor de schuld van die hele mensheid. En die heeft betaald. De ziel die zonder zal sterven, en hij stierf dus inderdaad. En inderdaad, één voor allen. Dat kan. Nou ja, dat is het begrip van de lossing, waarvan de Zoon des Mensen in zijn eerste komst gebruik gemaakt heeft, toen de Zoon des Mensen kwam, niet om gediend te worden als koning, hoewel die rechten had hij ook, maar om te dienen. Implicerend dat hij in zijn wederkomst logischerwijze komt, niet om te dienen, maar om gediend te worden. Dat wil zeggen, dan komt hij daadwerkelijk om de troon van Adam op te eisen, die vererfd is geworden trouwens via Abraham, Isaac en Jacob, Juda, David en Davidische huis enzovoorts. Maar goed, zo de kerst kun je daar weer wat meer aandacht aan geven. Maar ik hoop dat u die dingen begrijpt, hè. Kortom, het evangelie is de openbaring. Ja, het is het woord van God, dus wat vind je terug? De liefde van God, de trouw van God, de barmhartigheid, noem maar op. Maar nee, essentieel is, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dat is niet alleen Romeinen 1, vers 17 of 16, wat het maar was, maar het is heel Romeinen 3. Met de nadruk dan op de tweede helft. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard worden, vanaf vers 21 denk ik zomaar aan mijn hoofd. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods die uit het geloof van Jezus is enzovoorts. Heb je dat nog? Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd, heet het. En rechtvaardigen betekent niet eens rechtvaardig maken, dat kan namelijk helemaal niet. Rechtvaardigen betekent rechtvaardig verklaren. Betekent vrijspreken. Verklaren dat iemand rechtvaardig is. Gij zult rechtvaardigen rechtvaardigen. Is dat Deuteronomium 23 of is het Deuteronomium 25, vers 1? Een van die twee. Gij zult de rechtvaardigen rechtvaardigen en de onrechtvaardigen verdoemen. 25 vers 1 in Deuteronomium. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Moet een rechtvaardige dan rechtvaardig gemaakt worden? Nee, hij moet vrijgesproken worden. Rechtvaardig spreken dus, ja. Ja. Dat is wat de rechter doet. En wij zijn gerechtvaardigd in Christus en door God om de eenvoudige reden dat de schuld die voor zover wij die hadden in het verleden betaald is geworden. De oude rekening is betaald, lang geleden. Luidt de Nederlandse versie van een Amerikaans lied. Bedank aan zuster Alt voor de vertaling. The old account was settled long ago. En daarom worden wij rechtvaardig verklaard. Het is allemaal al geweest, het is een gedane zaak. Het is die rechtszaak, de executie is allemaal al geweest. En dat is wat het is. En die rechtvaardigheid, die wordt de mens aangeboden. Heb je dat nog? En wat de Joden doen is dit verwerpen. En in plaats daarvan zoeken zij hun eigen gerechtigheid op te richten. Staat er in vers 3. Hetgeen niet met verstand is. In de eerste plaats omdat het niet kan. Dat laatste. En in de tweede, en dat is de tweede plaats. In de eerste plaats is het omdat zij daarmee de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen zijn. God biedt deze rechtvaardigheid aan. En als het goed is, neem je dat aan. Dat is geloven. Aanvaarden wat het is. En dat doet men niet. En dat is niet met verstand. En daarna moet ik nog wat zeggen, want het klinkt allemaal heel lelijk naar het judaïsme toe, naar het Joodse volk. Maar ik moet u zeggen dat binnen het Bijbelskader de situatie van het Joodse volk, eigenlijk de situatie van Israël, zelfs van de beide huizen van Israël, fungeert altijd als aanschouwelijk voorbeeld. Er zit nog veel meer aan vast, maar in ieder geval als aanschouwelijk voorbeeld. Dat wil zeggen, het judaïsme, de Joodse religie, geeft ons tot vandaag een demonstratie van wat religie een mens brengt. Wat brengt het de mens dan? Dat is goed geantwoord. Dat is. Niets dus. Ik leg het liever niet uit. Maar het brengt de mens niks. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is ook waar al die atheïsten op schelden, zal ik maar zeggen. Mensen zijn overal ter wereld, waar dan ook, maar zijn ze religieus, zijn godsdienstig. En wat brengt het ze? Achterlijkheid. Of hoe het maar eten mag. Brengt ze geen voorspoed. Ze moeten steeds zwaardere offers brengen. En dat brengt ze nergens. Het maakt ze tot psychische wrakken. Niet overal, maar het gebeurt wel. Ja, ook in Nederland, we zijn waarachtig. Wat brengt het de mens? Niks. Leidt tot niks. Nou, zo is het maar net. En de andere kant is, dat zeggen wij met de opengeslagen Bijbel. De andere kant is dat waar men zo leeft, is men alle begrip voor en alle belangstelling voor de waarheid kwijt. Wat is dan de waarheid van de besnijdenis? En ik vind het nog steeds erg dat de rabbi niet zei, het is een uitbeelding van wedergeboorte. Had hij maar gezegd vernieuwing of zo. Of van het wegnemen van alles wat vuil en bedekkend is enzovoort. Had hij dat maar gezegd, maar zelfs dat niet. Maar het is een uitbeelding van wedergeboorte. Maar niet. Dat is de waarheid. En dat het verder een traditie is, ja. Ik noem altijd de zoutpilaar van de vrouw van Lot. Dat is precies hetzelfde. Hè? Die vrouw van Lot is ook een beeld van het Joodse volk. Officieel verlost, maar wil niet. En dan verstart het zaakje. Hoe zeg je zoiets dan? Dan verstart dat en conserveert het. Blijft, want dat is zout, hè? Conserverend. Het blijft bestaan, maar het is dood. En je kan daarna gaan kijken. Dat is wat het is. Als museumstuk. En daarna verwonderen we ons ook nog, zeggen, het is een prachtig museumstuk. Prachtig, ja. Dat heb ik wel, ja. Maar dat heb ik in de Rooms-Katholieke Kerk ook, hoor. Precies hetzelfde. Prachtig museumstuk. Maar de waarheid is men kwijt. Zie? Echte betekenis ervan.